Gemeente, ik deel u mee dat de afgelopen week voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd en toegelaten zijn tot het doen van openbare belijdenis. Martin But, Erma Vink en Loes van Wezel. Gisteren is in de leeftijd van 82 jaar overleden zuster Hobbel, de laatste jaren verblijvende in de Samaritaan. Er is gelegenheid om de familie te condoleren aanstaande dinsdagavond, zo de Heere wil, tussen 8 en 9 in de aula van de Samaritaan. En de begrafenis zal plaatsvinden aanstaande woensdag om 1 uur de rouwdienst in de aula in de Samaritaan en om 2 uur de begrafenis zelf. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78 en daarvan het 3e en 4e vers. Psalm 78, het 3e en 4e vers. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek van de profeet Jesaja, het 26e hoofdstuk. Jesaja 26. En dan zingen we na de schriftlezing uit Psalm 118, het 8e vers: Gods rechterhand is hoog verheven. Jesaja 26. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, het welk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. Want hij buigt de hooggezetene neder, de verheven stad. Hij vernedert ze. Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen, de treden der armen. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. De gang van de rechtvaardige weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uwer gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt aan de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land, en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heere, is uw hand verhoogd? Zij zien het niet, maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere, onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst, doch door u alleen gedenken wij uw naam. Dood zijnde zullen ze niet weder leven, overleden zijnde zullen ze niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd en gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd, gij had dit volk vermeerderd, gij waart verheerlijkt geworden, maar gij hebt hen in al de einden van het aardrijk verre heen, verre weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben ze u bezocht, zij hebben hun stil gebed uitgestort, als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nadert tot het baren, smarten heeft en schreeuwt in haar ween, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan, en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan, waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als de dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers en sluit uw deuren achter u toe. Verberg u als in een klein ogenblik, totdat de gramschap overga, want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 26e hoofdstuk van Jesaja en daarvan de versen 10 tot en met 12. Vers 10, 11 en 12 van Jesaja 26 wordt aan de goddeloze genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heere, u is uw hand verhoogd, zij zien het niet, maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. We willen samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. En dan doen wij in onze gebeden voorbeden voor zuster Boutersen, die in ernstige toestand in het ziekenhuis, in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam is opgenomen, jongstleden vrijdag, en die in coma is. En we willen ook dankzegging doen voor zuster Vroeg in de Wijk, van het korte weegje die vanmorgen na haar ziekte weer in de kerk mag zijn. Voorbeden doen we ook voor zuster Verhagen, die in deze week in het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen en daar ook te worden geopereerd. Heren, wij willen aan het begin van deze dienst, nu gij ons hier samen wilde brengen in uw huis, tot u naderen in gebed. En we zijn inderdaad mensen die nodig hebben dat gij aan ons denkt en dat gij ons verzorgt. We bezitten van onszelf niets en we zijn zo zwak en nietig en klein in onszelf. En zoveel noden hebben wij en zoveel behoeften. En u hebt u het in uw woord gezegd, Heere, dat u er van den huize Jacobs om gebeden wilt zijn. En op zoveel plaatsen in de schrift worden we er aan herinnerd dat gij van de mens verwacht dat hij tot u zal naderen en dat hij zijn noden en behoeften aan u de Heere zal voorleggen en bekendmaken. Heere, gij vraagt dat van ons, dat wij zullen bidden. En anderzijds, u laat het ons in uw woord ook zien, Heere, dat wij niet weten te bidden zoals het behoort. En behalve het gebed vraagt u van mensenkinderen ook dankzegging. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Zo lezen wij in uw woord. Danken, Heere, voor de zegeningen die we ontvingen en voor de weldaden en voor de uitreddingen en voor de grote en de kleine zegeningen uit uw hand en voor al de bemoeienissen. Maar uw woord laat ons ook in dit opzicht weer weten dat het ware danken bij ons ook niet gevonden wordt. En daarom, we moeten leren bidden. En we moeten leren danken. En daarom wat wij van u vragen allereerst, Heere, dat is dat gij over ons uitstorten wilt, de geest der gebeden, opdat die ons op de rechte wijze onze nood wil doen kennen. En opdat hij ons ook zal vervullen met oprechte en waarachtige dankbaarheid jegens u, de gever van zoveel goede gaven. Dan komen we allereerst, Heere, tot u met de nood van een familie in ons midden, die aan de dag van gisteren hun moeder moesten afstaan aan de dood. Het was een lang ziekbed, een lang sterfbed eigenlijk, en van dag tot dag werd het minder, en gisteren was het einde voor haar daar. Heere, zo is zij, zoals al zovelen voor haar, gegaan de weg van alle vlees. En voor haar is de tijd voorbij, voor de nabestaanden nog niet. Zij mogen nog zijn in het heden der genade, en ze mogen ook nog in de gelegenheid zijn om de laatste eer en de laatste liefde aan de geoverledene te bewijzen. Maar, Heere, voor haar is het einde gekomen. O, wij bidden van u dat het en voor die familie en voor ons allen toch opnieuw een roepstem mag zijn om tot u de Heere te vluchten terwijl het nog kan. Om bij uw geborgenheid te zoeken terwijl dat nog mogelijk is. En om in ons leven er ernst mee te maken, Heere. Wij zijn sterfelijk. Laat dat tot ons doordringen. En laat dat ons zo aangrijpen dat we geen rust meer kennen voordat we het weten geborgen te zijn in u de Heere. Heere, gedenk die familie in deze omstandigheden. Sterk hen met uw kracht en troost hen met uw woord. En geef dat ook in de dagen die komen en ook op de dag van de begrafenis ze van u mogen zoek ontvangen alles wat ze nodig hebben. Geef dat ook op de dag van de ter aarde bestelling. Uw woord mag klinken, Heere, en dat het alles nog tot zegen en tot zaligheid mag zijn, en zo ook tot eer van uw grote naam. Heere, wij bidden u ook voor die zuster die in het ziekenhuis is opgenomen, in ernstige toestand. Heere, u weet wat er aan mankeert, en u weet ook wat nodig is voor haar Zegen haar met uw gunst en wilt gij haar in deze weg gedenken. Al geef genadig ook een keer ten goede en wilt gij in ontferming op haar neerzien. Ja, kon het zijn haar de gezondheid weergeven en haar zo tezamen met degene die haar lief zijn in uw gunst gedenken ook in deze dagen van beproeving en van spanning. Heren, wij vragen u ook om uw gunst over het leven van die andere zuster die in deze week naar het ziekenhuis zal moeten gaan en die daar ook een behandeling moet ondergaan. Heren, wij zijn afhankelijk van u in alle dingen. Dat geldt ook van haar en dat geldt ook in deze omstandigheden. Laat zij het zelf goed en diep mogen beseffen, heren, dat aan uw zegen alles gelegen is. Want als gij ons die les leert, dan wilt gij het er ons ook bij leren om dan u het oog op u de Heere te vestigen en het in uw handen te geven en het alles van u te verwachten. Sta gij dan zo ook in haar leven voor de uitkomst in en geef dat het ook haar alles nog tot zegen mag zijn, tot welstand, tot heil van haar ziel, zowel als voor haar lichaam. Maak uw weldaden heerlijk, Heere, in haar leven, in het leven van alle die ziek zijn en die beproefd en door uw hand bezocht worden. En geef dat het alles nog een vrucht tot zaligheid mag afwerpen. Uw naam mogen we ook erkennen, Heere, dat u, zuster vroegende, wij weer naar uw, de gelegenheid wilde stellen om naar de kerk te gaan, nadat gij haar in de weken die voorbij gegaan zijn hebt willen sterken tot nog toe. Heren, wees haar ook verder nabij en geef dat zij ook in uw huis onder uw woord uw zegen, een waarachtige zegen mag ontvangen en dat het zo ook in haar leven alles mag leiden tot de verheerlijking van uw naam. En heren, nu zijn wij samengekomen om met elkaar uw woord te beluisteren. Een woord dat gij zelf gesproken hebt en dat daarom waarde heeft voor altijd. Een woord dat ook waar is en dat betrouwbaar is. Een woord dat enerzijds ons in onze schuld zet en onze ellende ontdekt. Een woord dat anderzijds ook van uw grote ontferming, van uw trouw en van uw goede tierenheid spreekt. Heilig dat woord aan ons hart en zegen het in ons leven. Heren, wilt gij het gebruiken tot bekering van hen die u niet kennen? Wilt gij het gebruiken, Heren, om mensen die nog nooit in waarheid voor u gebogen hebben op de knieën te brengen? Wilt gij het ook gebruiken om uw volk te bemoedigen op de levensreis en uitzicht te geven op die volkomen verlossing die gij eens geven zult en waarvan gij zelf de belofte geschonken hebt en waarvoor gij zelf ook instaat. Heren, wij bidden u dat gij ons zo een zegen wilt schenken op deze zondag. Deze zondag die voor ons volk ook een bijzondere dag is. Een dag waarop wij mogen gedenken hoe gij ons volk bevrijd hebt uit de macht van de vijand in de tijd. Hoe gij 40 jaar geleden na bange, na donkere, na verschrikkelijke jaren de bevrijding gegeven hebt en hoe gij toen uw grote daden bewezen hebt. Heren, en nu is dat alweer 40 jaar geleden. Velen weten hier niets meer van of herinneren het zich alleen nog maar vagelijk. Aan de andere kant, heren, wat toen gebeurde, dat is toch van zo groot belang dat we het vandaag nog wel mogen gedenken en dat we er nog wel bij stil mogen staan. Maar het is aan de andere kant, heren, ook nodig dat u ons leert met de vrijheid die gij ons volk geschonken hebt en nog laat tot op de dag van heden. Met de zelfs in de grondwet gegarandeerde vrijheden op de juiste wijze werkzaam te zijn. Heren, wij bidden van u dat gij het ons leren wilt om in dankbaarheid tot u op te zien. En de waarachtige dankbaarheid, dat is niet alleen dankwoorden spreken of feest vieren, want dat kan nog wel eens een bewijs zijn van een totaal verkeerde geest. Maar Heere, laat de waarachtige dankbaarheid in ons leven, en laat dat ook meer en meer in ons volksleven gevonden worden. Deze, dat wij eindigen in u. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade bewijzen. Heere, laat dat inderdaad ook de begeerte van ons hart en van de harten van velen zijn, om u te dienen naar uitwijzen van uw woord, om in uw wegen en in uw inzettingen te wandelen, opdat dit de bede, ja de eerste bede van ons hart mag zijn. Heere, wat wilt gij dat wij doen zullen? Zegen ons in uw gunst. Heere, wilt gij ook ons volk gedenken? Ja, laat in het midden van ons volk plaats mogen zijn voor dat evangelie. Er zijn vele dingen die ons met zorg vervullen, ook vandaag, die ons ook bedroeven, Heere. Dingen die gebeuren en die niet moesten gebeuren. Dingen waarin onze overheid en ons koninklijk huis ons voorgaan en waarin ze ons niet moesten voorgaan. Omdat de dingen zo geschieden, zodat ze niet meer conform uw heilig woord en wil zijn. En wat zal er ook op deze dag, helaas, dankzij de beslissingen die genomen zijn, weer een sabbatsontheiliging plaatsvinden, wat niet nodig was, als onze overheid zich gehouden had aan het gebod dat ook voor haar geldt. O, wij bidden van u, Heere, reken ons deze zonde niet toe. Wij kunnen niet eenzijdig de schuld leggen bij bepaalde volksvertegenwoordigers. Wij kunnen niet eenzijdig wijzen naar de overheid die ons in deze weg op een verkeerde weg gebracht heeft. Want wij moeten het belijden. Wij hebben allemaal u de Heere op het hoogst misdaan. En wij zijn als volk, maar ook als individuen, van het heilspoor afgegaan. En daarom het past ons allemaal het hoofd te buigen in verootmoediging. En niemand onzer heeft het recht om in een farizeese houding de schuld bij anderen te zoeken en te leggen. Heere, daarom het past ons ook om het boetekleed te dragen vandaag, om in verootmoediging voor u te buigen en zo gemeenschappelijk de schuld te erkennen en de tekortkomingen te belijden en zo ook gemeenschappelijk u nogthans te bidden om uw genadige ontferming. Doe niet met ons naar de afmakingen van 40 jaar, o God. Doe niet met ons naar de schuld die we vermeerderd en vermenigvuldigd hebben. Maar vergeld ons nog naar uw barmhartigheden en wil ons nog aanzien in Christus. Geduld met ons hebben, langmoedig over ons zijn en ons die waarachtige genade bewijzen, Heere, waardoor wij het ook leren u de Heere te verwachten. En met onze ziel en met ons hart en met ons ganse verlangen naar u uit te gaan. Op u te hopen, op u te vertrouwen, uw gunst af te smeken en zo bij u te schuilen. Hoor ons, o genadige ontfermer, om Jezus wil alleen. Amen. Wij zullen nu zingen uit Psalm 76, het vierde en het vijfde vers. Psalm 76, vers 4. Gij vreselijk zijt gij in het gericht. En vers 5, als God ter hoge vierschaar steeg. Thank you. In het 26e hoofdstuk van het boek van de profeet Jesaja spreekt de profeet over verlossingen die de Heere gegeven heeft en waarvoor het volk des Heere de Heere nu ook dankt en erkent. Een verlossing, we weten niet in welke tijd en uit de hand van welke vijanden, maar in ieder geval, het volk heeft reden om de Heere te erkennen en te dankzeggen voor wat hij in hun leven gedaan heeft. En terugziende op de tijd die aan de verlossing, aan de bevrijding vooraf ging, mogen er zijn onder het volk die dan kunnen getuigen dat ook in die tijd hun verlangen naar de Heere geweest is. Wij hebben ook, zo staat er in het 8e vers, in de weg uwer gerichten u, o Heere, verwacht. Was een volk dat ook in de tijd toen de gerichten Gods er waren en toen het bang en benauwd was, de Heere toch heeft mogen verwachten. Een volk dat kon zeggen tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Maar nu heeft de Heere verlossing gegeven en nu zijn ze uitgered. En wat moet dan gezegd worden? Wel, dan begint het woord van onze tekst met mee te delen dat als aan de goddeloze genade bewezen wordt, hij daar toch niet anders van wordt. Hij daar toch niet beter van wordt. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Genade is hier niet hetzelfde woord als dat gebruikt wordt voor die bijzondere genade waar een zondaar door gered wordt en waardoor een mens verlost wordt van de macht van de zonde en van het verderf en verzoend wordt met God. Dat is genade uiteraard, uit genade zijt gezalig geworden. Dat is die heel bijzondere genade waardoor een zondaar verlost wordt. Het woord hier gebruikt heeft een bredere betekenis, een algemener betekenis. Het betekent hier niet die genade waardoor een mens zalig wordt, maar het betekent hier weldadigheid. Zegeningen. Zoals de schrift dat ons vertelt van de Heere dat hij aan al zijn schepselen wel doet. Dat de Heere zijn zon op doet gaan over bozen en goeden. En dat hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En zo gezien delen inderdaad ook de goddelozen in de genade, in de algemene genade. In die gunst van God die over al zijn werken en over al zijn schepselen gaat, waardoor hij hun leven onderhoudt en waardoor hij uitreddingen geeft en waardoor hij op het aardse vlak zegeningen schenkt. Nu, als dat gebeurt, en dat was gebeurd in de dagen waar deze profetie op ziet, dat was gebeurd. Wat is dan het resultaat? Als God aan de goddeloze genade bewijst, zijn gunst betoont, bevrijding geeft, verlossing, genezing of wat voor soort van uitredding ook, als de Heere dat doet, dan blijft die goddeloze nochtans een goddeloze. Dan leert hij geen gerechtigheid. Zo staat het er immers. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij bekommert zich nog niet om de eisen van Gods wet. Hij houdt nog met de Heere als wetgever geen rekening. Dat is gerechtigheid als een mens leert rekening houden met de eisen van de wetgever. En als hij overeenkomstig de wet des Heere leert leven. Dat is de eerste betekenis van gerechtigheid. Overeenstemming met Gods heilige normen. Nu, van die normen die God gegeven heeft, trekt de beweldadigde goddeloze zich kennelijk nog niets aan. Want hij verstaat niet dat het de Heere was die uitredde. Dat het de Heere was die ook zijn geboden en zijn inzettingen gegeven heeft. God heeft in de goddeloze, in het leven van de goddeloze helemaal geen plaats. Daarom wordt hij ook een goddeloze genoemd. Iemand die al beleidt zijn mond misschien anders, maar toch in de praktijk van zijn leven zonder God leeft. Dat is immers een goddeloze. Niet per se iemand die in allerlei groot en gruwelijk kwaad gevallen is en zich daarin wentelt en daarin zijn element heeft. Vanzelfsprekend, dat is ook een goddeloze. Maar het woord goddeloze duidt het al aan. Het gaat hier over iemand die zonder God leeft. En dat kan ook nog gebeuren terwijl we met de mond in hem roemen, terwijl dan toch ons hart zich verre van hem houdt. We kunnen goddeloos zijn, zonder God leven, al bidden we tot hem, al naderen we tot hem met de lippen, maar als ons hart ver van hem is, dan beoordeelt de Heere dat als goddeloosheid, als zonder God zijn. Wel nu, van die goddeloze wordt dus gezegd dat hij geen gerechtigheid leert. Hij houdt zich nu nog niet aan de normen die de Heere heeft ingesteld. Integendeel, hij bedrijft onrecht in een gans richtig land. Een richtig land, dat is een land van recht. Een rechtsstaat. Een land waarin het recht gehandhaafd wordt en waarin en nog een bepaald respect voor de wet bestaat. Nou, in zo'n land, zo ziet Jesaja, in zo'n land bedrijft iemand die zonder God leeft toch nog onrecht. Want al is er dan van overheidswegen en bij de rechterlijke macht nog een besef van wij moeten de normen handhaven, want anders wordt het anarchie. Wij moeten overtredingen van de wet straffen, want anders doet iedereen straks wat goed is in zijn ogen. Als het nog een rechtsstaat is waarin bepaalde rechten worden geëerbiedigd en erkend en waarin rechtspraak gebeurt op grond van de gegeven normen, dan zal de goddeloze in zo'n land nog onrecht bedrijven. Want het is nu eenmaal in hem om zich van recht en gerechtigheid niets aan te trekken. En hoe komt dat ten diepste? Jesaja zegt het, hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Omdat hij met de hoge God, met de grote koning, met de grote wetgever, met de grote rechter geen rekening houdt. Daarom geeft hij om God en om zijn wet en om zijn dienst en om zijn inzettingen ook niets. En doet hij toch wat hij zelf wil. Het is vandaag 40 jaar geleden dat ons land bevrijd werd van het juk van de overheersers. God heeft dat juk verbroken. Hij heeft daar instrumenten voor gebruikt, legers van andere naties. Hij heeft daar middelen voor gebruikt, maar het was zijn gave aan ons volk. Hij gaf de vrijheid terug, die zoek was geweest 5 jaren lang. Hij gaf recht en gerechtigheid terug en ons land werd weer een rechtsstaat. En sindsdien hebben wij 40 jaren in zo'n land van recht mogen wonen. Mensen kunnen niet zoals in de oorlogsjaren zomaar opgepakt worden en zonder vorm van proces opgesloten en terechtgesteld. Standrecht, zoals men dat toen noemde. Mensen kunnen niet meer op allerlei manieren gekleineerd en bespot en gehoond worden en gemarteld worden. Dat laat het recht niet toe. Daar wordt ook op toegezien en daar behoort ook op te worden toegezien. En zeker, er is heel wat aan te merken. Als wij zien op de rechtspraak, is heel wat te kritiseren, zeker ook in het licht van de normen die Gods woord ons heeft aangereikt. En dan kunnen we ernstige vragen stellen en ernstig bezorgd zijn ook wel of het recht nog wel gehandhaafd wordt in alle opzichten in de samenleving. En of de zonde nog wel behoorlijk gestraft wordt, zoals dat naar de eis van het woord van God dient te geschieden. En er zijn inderdaad allerlei symptomen die erop wijzen dat onze samenleving aan het ontbinden is. Symptomen die laten zien dat de wet toch niet altijd meer geldt en dat er het recht van de sterke in sommige opzichten gaat gelden. En dat zijn inderdaad zorgelijke ontwikkelingen. Als het in die richting gaat, dan laat de geschiedenis zien dat we er niet ver vanaf zijn, of er is weer anarchie. En als er anarchie komt, dan komt er onherroepelijk daarna weer dictatuur en tirannie. Maar hoe het ook zij, en wat voor zorgelijke ontwikkelingen er ook zijn, er zijn toch inderdaad vele redenen om de Heere te erkennen voor het vele goede dat Hij ons tot op de dag van vandaag geschonken heeft. Denk alleen al aan de vrijheden die in onze grondwet gegarandeerd liggen. Onder andere de vrijheid waar we op dit moment ook van profiteren. We zijn vrij om samen te komen onder het woord van God. We zijn vrij om de Heere te beleiden naar uitwijzen van zijn woord. We zijn vrij om onze psalmen te zingen en onze gebeden op te zenden. We zijn vrij om onze godsdienst te beleven en te beleiden. Er wordt niemand vervolgd, er wordt niemand straks bij de kerkdeuren opgepikt en meegenomen om zich te verantwoorden voor wat hij deze morgen gedaan heeft in de kerk. Er zijn geen wetten die kerkgang en bijbellezen en bijbelbezit verbieden. Er zijn geen wetten die ons verbieden te bidden voor bepaalde noden of voor bepaalde personen. Wat een verschil met de oorlogsjaren. Wat een verschil ook met bepaalde andere landen en volkeren in deze wereld op ditzelfde ogenblik. Want er zijn er, ook in deze wereld, die wel beknot zijn in de vrijheid. Er zijn er die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Er zijn er die de Heere niet mogen beleiden en die niet in vrijheid hun psalmen mogen zingen. En die niet kunnen samenkomen om door het woord van God onderwezen en gesteld te worden. Er zijn politiestaten in deze wereld en dictaturen. Wij mogen er de Heere vandaag voor erkennen dat wij mogen leven in een land van recht. En dat de Heere ons nog in vele opzichten genade bewijst. Genade, en dan bedoel ik dat in de eerste plaats in die algemene zin van het woord. Jawel, dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht dat wij in de algemene goedheid van de Heere delen. En dat de Heere daar zowel bekeerd als onbekeerd, vroom en goddeloos in doet delen. En dat hij zijn zon niet alleen doet opgaan over bozen en goeden, maar ook bevrijding schonk aan bozen en goeden. En bewaring schonk aan rechtvaardigen en goddelozen. En recht geeft aan mensen van allerlei soort. Moet inderdaad niet dankbaarheid ons hart vervullen? Vergeet niet wat God heeft geschonken en is blijven schenken. Nu al 40 jaren lang. En met alle kritiek die we kunnen hebben op een regering en op andere, we hebben toch ook vandaag nog veel om erkentelijk voor te zijn. Vergeet niet de trouw, de goedheid, de goedertierenheid des Heren. Vergeet ook niet waaruit de Heren verlost heeft en waaruit de bevrijding gegeven is. Maar de vraag waar wij vandaag voor staan, wat heeft het nou gedaan in ons leven? De Heere heeft genade bewezen aan heel ons volk en aan allerlei soort van mensen. Maar hebben we als volk nu geleerd gerechtigheid te doen? Hebben wij het nu geleerd om naar de wegen des Heeren te vragen en in de inzettingen des Heeren te gaan? Is het nu veranderd? Ach, dan moeten wij zeggen dat de waarheid van het woord van onze tekst vandaag ook nog volop gezien wordt. Waar of niet? Dat was dus kennelijk maar niet alleen iets in Jesaja's dagen. Vroeger, onder het Oude Testament. Maar ik denk zonder dat ik dat nou ga illustreren en zonder dat ik daar nou bewijzen voor aan ga voeren, dat het een ieder wel duidelijk is dat vandaag weer blijkt, wordt aan de goddeloze genade bewezen. Hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land. En hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Ik hoef maar één voorbeeld te noemen en het is ons duidelijk dat inderdaad dit vandaag nog waarheid is. Dat we nou net op 5 mei op zondag de bevrijding gedenken, dat is door de voorzienigheid en door de leiding Gods in ons volksleven, ook ten aanzien van de kalender. Daar is niks mee aan de hand. Maar dat ondanks alle verzoeken en ondanks alles wat er over gezegd is, toch de officiële herdenking van de bevrijding met allerlei festiviteiten en met allerlei activiteiten op de dag des Heren moest doorgaan, is een klare illustratie van de waarheid van deze tekst. Of niet? En het is ook een klare illustratie dat wij als volk met overheid en onderdanen in vele opzichten nog niets geleerd hebben. En dat we nog de hoogheid van de wetgever niet aanzien. En dat langs een hele onnozele redenering over een besluit dat een paar jaar geleden met praktisch algemene stemmen in de Tweede Kamer genomen is om dan 5 mei als 5 mei te gedenken, langs een hele onnozele redenering, kon dan 5 mei niet gevierd worden op 6 mei. Nou, dat is niks anders dan een illustratie. Wij zien de hoogheid van de wetgever niet aan. En het bewijst alleen maar dat we ook in dit opzicht en daarin voorgegaan door een regering, helaas. Ook een regering die dan op bepaalde punten nog pretendeert christelijke normen te willen handhaven. Onrecht aan het bedrijven zijn in een land van recht. We zeggen dat niet uit de hoogte. En we zeggen dat niet vanuit een fariseese houding van wij kunnen de schuld bij een ander zoeken of we kunnen een ander veroordelen. Het gaat ons allen aan. En het doet, als het goed is, ons allen pijn. Niet om wat anderen doen, maar om wat wij met elkaar de Heere aangedaan hebben. Heeft Hij gezorgd en heeft Hij uitgered en 40 jaren lang in trouw en in liefde gearbeid en vrijheid geschonken voor de prediking van het evangelie en mest om de levensboom gelegd en toch, we zien de hoogheid des Heren niet aan. Kijk, en daar ligt nou de oorzaak van alle ellende. De oorzaak van alle ellende, we leven in een tijd in het kerkelijk jaar tussen Pasen en Pinkster en het duurt niet lang en we vieren Hemelvaartsdag. En dat is de dag van de kroning, van de verhoging, van de hoogheid des Heren. Toen is Christus Jezus verheven tot de troon der majesteit en heeft hij een plaats ontvangen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En lees er eens op na wat Johannes ervan gezien en geschreven heeft in het Openbaringboek. Ik denk met name aan het 5e hoofdstuk, want daar ziet hij de hoogheid des Heren in de leeuw uit de stam van Juda. En die leeuw, daarvan wordt gezegd, hij heeft overwonnen. En nu is hij waardig om het boek te nemen en zijn zegelen open te breken. De hoogheid des Heren, de hoogheid van de ten hemel gevaren Heere Jezus Christus, de verheerlijkte Zoon des mensen die straks komen zal om te oordelen de levende en de doden. En wat is hij doende? Wat is zijn werk geweest in 1945? Toen opende hij, zoals Johannes dat zag, de boekrol. En toen verbrak hij de zegelen, dat doet hij al die tijd, al de tijd van zijn regering, van hemelvaart tot wederkomst. Hij is bezig dat boek te openen en wat er in dat boek geschreven staat uit te voeren. Het was dat lam, die leeuw uit de stam van Juda, die vanwege de hoogheid en de majesteit aan hem bedeeld. 5 mei 1945 ons volk de vrijheid hergaf. Hij was het die door zijn verhoogde hand toen de vrede beschikte. Hij was het die als die almachtige koning die over alle dingen regeert en bestuurt, zijn hand uitstrekte en uit zijn zegenende hand ons volk, goddelozen en vromen en allen tegelijkertijd, vrede gaf, genade bewees. Want zo staat het er toch, Heere, uw hand is verhoogd. Nieuwtestamentisch gelezen betekent dat de hand van de Zoon van God, aan wie de Heere alle macht in hemel en op aarde gegeven heeft, is verhoogd. Hij zit op de troon. Maar zijn hand ligt niet rustig op de leuning van de troon, om het maar zo te zeggen. Die hand is opgeheven. Die hand regeert. Die grote hand des Heren doet krachtige daden. Die rechterhand des Heren, die verbreekt de macht van de vijanden. Die hand des Heren, die verlost en die behoudt zijn volk. Die hand is vol actie. De Heere regeert. En als we dat element vergeten, en we vergeten het als de Bijbel dicht blijft, vergeten we niet alleen de wet van God en de normen die hij heeft ingezet, en dan gaat dus iedereen doen wat goed is in zijn eigen ogen. Maar dan vergeten we ook het evangelie Gods. Het evangelie van de gekroonde koning, het evangelie van de verhoogde Heere, het evangelie van degene die aan de rechterhand des Vaders zit en die alle dingen bestuurt en regeert. Als we dat vergeten, dan gaat de mens hoe langer hoe verder van God af op de weg van de goddeloosheid. Kijk, en dat is de oorzaak van alles. Dat is de oorzaak ook van allerlei wantoestanden en ellendigheden in ons volk. Dat is er ook de oorzaak van in ons eigen leven. Gij, Heere, zijt verhoogd, uw hand is verhoogd, maar ze zien het niet. Ze zien het niet. Is het dan allemaal zo verborgen? Is het dan allemaal zo onzichtbaar? Is het dan zo moeilijk om het te zien? Nee, nee, zo moeilijk is het niet om te zien. Zo verborgen is het niet wat de Heere doet. Maar waarom zien ze het niet? Omdat ze het niet willen zien. Omdat de mens van nature niet voor die koning wil buigen. Omdat hij zijn rechten niet wil erkennen. Omdat het nu eenmaal in de mens is om opstand te plegen. Zoals de tweede psalm dat al aangeeft. Waarom woeden de heiden? Waarom bedenken de volkeren der aarde ijdelheid tegen de Heer en tegen zijn gezalfde? Wel, hier vandaan komt het. Omdat ze hem niet willen. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. En daarom zeggen ze, laat ons zijn banden verbreken en zijn touwen van ons werpen. Kan dat dan allemaal zo doorgaan? Zal God dat dan allemaal straffeloos aanschouwen? Of zal hij andermaal met zijn gerichten moeten komen? Evenwel, ze zullen het zien. Er komt een dag waarop tenslotte heel de mensheid het zal moeten gaan erkennen, hij is koning. Een dag waarop de hele mensheid, wie ze ook geweest zijn en hoe ze zich ook tegenover de Heere gedragen hebben, moet erkennen, Jezus Christus is Heere. Wanneer? Als de Heere zal opstaan om zijn volk te verlossen. Als de Heere zijn volk met een grote ijver zal gaan bevrijden. Dan zal ook een vuur zijn tegenstanders verslinden. Als hij komt om de aarde te richten en het zachtmoedig volk te leiden met alle rechtmatigheid. Als hij komt om de wolk op de wolken des hemels om het volk te bevrijden van al hun tirannen en van al de macht van zonde, Satan, duivel en hel en dood. Dan zullen ook zijn vijanden tot het inzicht komen dat ze zich verrekend hebben. En dan zal ingezien worden de grote dwaasheid, de onvergeeflijke dwaasheid van het leven in ongerechtigheid, terwijl de Heere genade bewijst. Maar dan is er voor die vijanden ook niets meer te hopen. Dan zal, zegt Jesaja, een vuur de wederpartijders verteren. En nu, gemeente, naar onszelf toe met deze woorden van de tekst, op deze bevrijdingsdag. En dan niet alleen ziende op de bevrijding en op de vrucht, op de zegeningen daarin gegeven en het verlengde daarvan geschonken, maar neem dan alles maar wat de Heere in ons leven gegeven heeft en wat hij aan bemoeienissen gehad heeft met ons en wat er dan ook allemaal van hem was in ons leven en hoezeer hij ons gedachte geweest is. Neem dat alles eens bij elkaar en hebben wij onder al die gunstbewijzen en die genade blijken van God nu gerechtigheid geleerd. We hadden het over goddelozen. Waar zijn die? Die zijn niet alleen daar waar met Gods wet geen rekening gehouden wordt en waar publiek de wet geschonden wordt. Zeker, dat zijn goddelozen. Of ze nou minister of minister-president zijn of gewoon burger. Als je met God en met zijn dienst geen rekening houdt, leef je als een goddeloze. En als je de wet des Heren in je leven buiten werking zet, dan gedraag je je als een goddeloze. En dat vind je nou ook onder kerkmensen. En je vindt het in feite bij elk mens van nature. Niet waar, dat is ons bestaan. Goddeloos zijn we. Dat is een verschrikkelijk zwaar woord. Een diep ernstig woord. Maar het is de werkelijkheid. Als u en ik nog zonder God leven. Ik bedoel niet uitwendig, want dan gaat dat dan nog wel. Maar als we zonder God leven in die zin dat ons hart nog van hem vervreemd is. En dat wij hem nog nooit in waarheid te voet gevallen zijn. En nog nooit in oprechtheid hebben gebeden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Als ons hart nog wel een plaats is waar Satan vrij toegang heeft en waar we de zonde dienen, maar waar voor de Heere geen plaats is. Al mag de Heere dan een plaats hebben in onze mond, op onze lippen, in ons uiterlijk levensgedrag. Op de zondag, als we naar de kerk gaan en als we het eten op hebben en we nemen de Bijbel, dan mag de Heere op al die punten nog een plaats hebben aan de buitenkant van ons leven. Maar als hij in ons hart geen plaats heeft, gemeente, dan kent de Bijbel geen ander woord voor ons dan het woord goddeloze. Dan leven we toch in de praktijk zonder God, we ontkennen hem niet. Oh nee, we nemen het nog wel eens voor hem op en voor zijn woord en voor zijn dienst ook. Maar praktisch zijn wij dan toch atheïsten. Die leven alsof er geen God is. En die de zonde doen. Niet openlijk, maar heimelijk. Alsof er geen wet is. En die naar de laatste dag toe leven. Zo onbezorgd, alsof er geen rechter is. Dat is goddeloosheid. En wat is het tegengestelde van goddeloosheid? Dat vinden we beschreven in ons teksthoofdstuk. Ik noemde het zo pas al even. Ik kom er nog even op terug in vers 8. Daar heb je de mensen die nu geen goddelozen meer zijn. Maar die godvrezend geworden zijn. Wij hebben ook in de weg van uw gerichten, o Heere, u verwacht. Tot uw naam. En tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel. En deze mensen mogen het dan inderdaad ook zeggen en bij tijden beleven en beoefenen. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Kijk, dat is de taal van iemand die bekeerd is van zijn goddeloosheid. Dat zijn de woorden van iemand die door genade mag zeggen, de Heere heeft mij omgezet. Hij heeft zichzelf waarde voor mij gegeven. Hij heeft mij een hart gegeven om hem lief te hebben. Om hem te vrezen. Om hem te gedenken. Horen we bij dat volk? De scheiding loopt dwars door de kerk heen, merkt u wel. Niet alleen door ons volk, maar ook door de kerk heen. Scheiding tussen goddelozen en godvrezenden. Tussen hem die God niet dient en hem die hem wel dient. Alleen het is natuurlijk wel erger om een goddeloze in de kerk dan buiten de kerk te zijn. Het is wel erger om verloren te gaan onder het evangelie. Het is wel erger om een hart te hebben dat ondanks al de liefdearbeid van zondag aan zondag toch verhard en gesloten blijft. En daarom laat het vandaag op deze herdenkingsdag, die een herdenkingsdag mag zijn van de genade Gods, die de Heere bewezen heeft en geschonken heeft en nog voortgaat te schenken, laat het op deze herdenkingsdag ook een dag mogen zijn waarop goddelozen zich tot de Heere bekeren. Zondaars die nog onbekeerd zijn tot de Heere leren vluchten. Een dag ook waarop het volk des Heeren meer en meer mag gaan beoefenen. Dat genadebeginsel, Heere, met mijn ziel heb ik begeerd naar u in de nacht. En ook zal ik met mijn geest u vroeg zoeken. En dan voegt Jesaja er nog een gebed aan toe. Als hij deze dingen heeft geconstateerd, deze ernstige dingen, dan voegt hij er een gebed aan toe. Heere, gij zult ons vrede bestellen. Kijk, als het zo doorgaat, en dat weet de profeet heel goed, dan zullen de gerichten van vroeger gevolgd worden door de gerichten in het heden of in de toekomst. Als het zo doorgaat, dat de mensen wel gezegend zullen zijn en uitgered en Gods gunst deelachtig, maar dat het dan toch net een erdoor gaat en de goddeloosheid nog steeds blijft en zo, dan zal tenslotte de Heere opnieuw met gerichten moeten komen. Dat heeft hij ook aangekondigd. Dan zal een vuur de wederpartijders des Heren verteren. En dan zullen degenen die de hand des Heren nu niet zien hem wel zien en beschaamd worden. Maar hoe zal het dan gaan met dat volk dat naar de Heren begeerte gekregen heeft? Hoe zal het dan gaan met dat volk wat dat kan beleiden, Heere, tot uw naam en tot de gedachtenis, tot uw gedachtenis is de begeerte van onze ziel? De profeet weet het en hij zegt het in de vorm van een gebed en tegelijk een geloofsbelijdenis. Heere, gij zult ons de vrede bestellen. Er was geen onderscheid, zei ik, in 1945 toen God de bevrijding gaf. Toen maakte de Heere geen onderscheid tussen rechtvaardigen en goddelozen. Er is geen onderscheid als 's morgens vroeg de zon opgaat of als de Heere regen geeft op het land. Dan maakt de Heere geen onderscheid tussen de akkers van een vrome en de akkers van een goddeloze boer. En toch gaat er onderscheid komen. Gij zult ons vrede bestellen. Er komt een gericht en dan zal het zachtmoedig volk verlossing krijgen, maar dan zullen de vijanden beschaamd staan. En dan gaat de Heere onderscheid maken en dan zal er toch een volk zijn dat delen zal in de vrede, de volle vrede. De volkomen vrede. En God zal die geven. Wat mensen vandaag angstig najagen met allerlei conferenties en besprekingen. En waar iedereen voor vreest dat alles toch mislukken zal. Vrede zal er, zo vrezen we het, niet zijn of niet altijd kunnen blijven. Omdat de wijsheid der wijzen en we zien het voor onze ogen vergaat. En niemand sterk genoeg en wijs genoeg is om het beslissende woord te spreken. En niemand de macht heeft om anderen zo te beïnvloeden. Dat er inderdaad vrede en gerechtigheid zal bestaan voor deze wereld. Dat zal God toch beschikken. Maar dat is niet een vrede waar iedereen in deelt. Dat is een vrede voor dat volk dat kan zeggen naar uw naam en naar uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Dat is voor dat volk dat zeggen kan, heren, we hebben naar u begeerd, ook in de nacht. Dat is het vervolgvolk dat zich verlustigen mag in grote vrede. Dat is het volk van de vredevorst. En Jesaja weet dat zeker. Op grond van het feit dat God tot nog toe al onze zaken uitgericht heeft. Hij die het goede werk begonnen is, zal het voltooien. Hij zal zijn volk niet eindeloos in het verdriet laten. Hij zal zijn volk ook niet altoos een spot en hoon van mensen doen zijn. Hij heeft in het verleden al de zaken van zijn volk uitgericht. Het was door hem dat ze uit Egypte kwamen. Het was door hem dat ze in het land Kanaan geplant zijn. Het was door hem dat de vijanden verdreven zijn. Het was alles zijn werk. Hij had al hun zaken uitgericht. Nu, hij die dat toen deed, hij zal het ook in de toekomst doen. Hij zal daarom... En Jesaja weet het met zekerheid. Ons vrede beschikken. Allen die God vrezen. Zij zullen straks delen in de volle vrede. Kent u de Heere? Behoort u bij zijn volk? Er zijn vandaag misschien allerlei redenen waarom wij met vrees de toekomst inzien. Er zijn allerlei dingen waarover we bedroefd en bezorgd zijn. Als wij zien de ontwikkeling van ons land en volk. Als wij zien hoe het staat met Gods wet en de eerbiediging ervan. Als wij zien hoe het staat met het propageren en goed praten van allerlei onrecht en allerlei kwaad en allerlei afwijkingen van Gods heilige wet. Hoe dat politiek gezien, hoe dat helaas ook theologisch bezien, allemaal meer en meer onderbouwd gaat worden. Als wij zien hoe de ontwikkeling in ons volk, ook kerkelijk gesproken, is, als wij zien dat allerlei normen die naar het woord van God altijd doorgegolden hebben, respect voor het leven, respect ook voor het ongeboren leven, respect ook voor het oude afgaande leven, als we zien dat al die normen langzamerhand stapje voor stapje en beetje voor beetje weggenomen worden en dat daar ook allerlei theologen zich voor lenen om daar nog een goed woord voor te spreken, dan kunnen we alleen maar bevreesd zijn dat er op vandaag de dag weer opnieuw gezegd en erkend moet worden, we zien de hoogheid van de wetgever niet aan. En we zien de hoogheid van de wet van God en van het evangelie van de verhoogde Christus niet aan. De tijd van de richteren keren terug. En ieder doet wat goed is in zijn ogen. En zo bezien is er reden om in 1985, 40 jaar na de bevrijding, met zorg de toekomst in te zien. God is geen ledig aanschouwer van het kwaad. En God zal niet altijd eindeloos langmoedig zijn als zijn wet vertreden en zijn zoon miskend en zijn gezag betwist wordt. De tweede psalm getuigt er niet alleen van hoe dat volk, hoe de volkeren in opstand tegen de Heere en tegen zijn gezalfde zich verzetten. Maar laat ook zien hoe de Heere daarop reageert. Gij toch zijt de koning, zegt God van zijn zoon. Ik heb mijn koning gezalfd. En zou nietig stof hem het hoogst gezag ontwringen? Zou nietig stof succes hebben? Hoe machtig ze ook zijn en hoeveel bekwaamheid ze ook bezitten en hoeveel geleerdheid ze ook hebben en hoe ze ook met de Bijbel kunnen manipuleren? Zou nietig stof Gods hoogst gezag aan zijn handen los kunnen halen maken? Zou nietig stof zijn wet kunnen veranderen en aanpassen naar eigen believen en naar de geest van deze tijd en God dat straffeloos aanschouwen? Die in de hemel woont, zal lachen. En de Heere zal het bezoeken. En als God der hoge vierschaar steeg, ontzette zich het gans heelal. Voorwaar. Der mensen gramschap zal wanneer ze op het hevigst is aan blaken, Gods grote lof nog groter maken. En zo gezien, we mogen ons verheugen in verlossingen en in weldaden van de Heer. En de Heere danken voor 40 jaren bevrijding, voor 40 jaren gunstbewijzen, voor 40 jaren rechtsstaat, voor 40 jaren godsdienstvrijheid en allerlei andere vrijheid, voor 40 jaren lang ongestoord en onbelemmerd zijn in het uitoefenen van onze vrijheden. Maar hoe het gaan zal, weten we niet. Alleen in het licht van de gebeurtenissen en de ontwikkelingen van deze tijd is het niet misplaatst om zorg te hebben en om vrees te hebben. Want als God gaat afrekenen, wat dan? En vanuit deze omstandigheden heeft de profeet het volk des Heren toegeroepen. Ik denk aan het 20e vers. Ze hadden uitreddingen gehad. Er was geen bekering gevolgd. Genade was bewezen, maar de goddelozen leerden nog geen gerechtigheid. En toen? Ga heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamers. En sluit uw deuren achter u toe. Verberg u als een klein ogenblik. Totdat de gramschap overgaat. Zeker, Gods volk zal wel verlost worden. Gij zult ons tevreden bestellen. De Heere zal zijn volk niet vergeten. Ook al moeten ze misschien mee onder het oordeel door. De Heere zal zijn volk tenslotte toch een eeuwige verlossing schenken. Want hij begon toch in hun leven. En daarom, gemeente, het komt er maar op aan, ook op de bevrijdingsdag weer, dat we het evangelie zo verstaan, dat we leren en beseffen, het is pas goed. Niet als je die genade krijgt dat je in een land van recht mag leven, want daar kun je ook nog een goddeloze bij blijven. Het is pas goed, niet als de Heere je bevrijdt van het juk van vijanden, want dan kun je ook nog een goddeloze blijven. Het is pas goed als onze ziel gered is. Als we de Heere hebben leren kennen. Als we deel hebben ontvangen aan die bevrijding die de Zoon van God geeft. Indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Dan zult ge waarlijk vrij zijn. En wie zo door de Zoon is vrijgemaakt en wie die dat bevrijdende, verlossende werk van de Heere Jezus Christus mag delen, die mag het ook zeggen: Heere, gij hebt al onze zaken tot nog toe uitgericht. Maar dan zult u er ook in de toekomst voor instaan dat al onze zaken uitgericht zullen worden. Gij hebt, en zo mag ik de woorden van onze tekst lezen, gij hebt voor uw volk in Gethsemane en op Golgotha alles uitgericht, o Heere Jezus Christus. Hij die nu verhoogd is aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft in de dagen van zijn vlees al de zaken van een verloren, arm en ellendig volk uitgericht. Hij heeft voor verlossing gezorgd. Hij heeft voor bevrijding gezorgd. Hij heeft de macht van de zonde verbroken. Hij heeft de schuld van de zonde verzoend voor al zijn volk. En meer, meer dan dat heeft hij gedaan. Want toen hij ten hemel gevaren is, toen was het eerste wat hij gaf, zijn duur verworven geest. En die geest kwam om in de harten plaats te maken. En die geest kwam om harde harten te verbreken. En de geest kwam om toe te passen en weg te schenken. Die geest kwam om aan armoede en aan schuld te ontdekken. Maar ook om ogen voor de heerlijkheid en de genoegzaamheid van Christus te geven. Die geest kwam om dat werk van de Christus in de verwerving deelachtig te maken. En weer mag de kerk des Heren zeggen, ook in de toepassing hebt gij al onze zaken uitgericht. Heren, want dat mijn ogen open gingen voor mijn nood, en dat mijn hart uitging tot u, en dat ik een bidder en een smekeling geworden ben aan de troon van uw genade, en dat het de betuiging van mijn hart geworden is, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dat was alles door u alleen. Daarin hebt u al onze zaken uitgericht. Maar wie zo bij dat volk mag horen, waarvan de Heere het werk op zich genomen heeft. Het volk dat hij verlost. Het volk dat hij zich tot een eigendom gemaakt heeft. Die mag ook weten, in de toekomst zal de Heere vrede bestellen. Grote vrede. Eeuwige vrede. Zo is er hoop. Hoe de toekomst op korte termijn ook mag zijn, dat de toekomst op lange termijn goed zal zijn. Hoe de weg ook is, door welke diepten de weg ook leidt, door welke beproevingen en benauwdheden de Heere zijn volk ook leidt, zij zullen toch aankomen in dat eeuwige rijk van de vrede, in dat eeuwige rijk van de glorie en de heerlijkheid van Christus. Dankzij hem die het goede werk voor en in hen begonnen is. Hij zal het voltooien. Amen. We zingen Psalm 72, het tweede vers, 72 vers 2. Past ons om ook op dit ogenblik nadat we uw woord gehoord hebben, u allereerst stootmoedig te erkennen voor de genade die gij bewijst. Voor die onverdiende gunst, voor die langmoedigheid, voor die goedheid en voor al de bewijzen daarvan die gij ons tot op dit ogenblik bewezen hebt. En die gij ons volk bewezen hebt, 40 jaar geleden en al die jaren daarna. Heer, het was immers van u, het was door u en door uw bestuur en door uw grote macht en door uw verhoogde arm, Heere, dat gij ons land toen bevrijd hebt uit de macht van de vijand. En dat gij ons gegeven hebt dat wij 40 jaar lang in vrede mochten wonen en onze vrijheden mochten hebben en gebruiken. En met alles wat er dan op aan te merken is, Heere, op andere situaties en op allerlei omstandigheden, het zijn toch inderdaad uw goede tierenheden die elke morgen nieuw zijn geweest en waardoor we niet vernield zijn. Zo zijt gij het waard om erkend en gedankt en geprezen te worden. Gij hebt inderdaad grote dingen gedaan en het past ons daarover verblijd te zijn. Aan de andere kant, Heer, uw woord heeft er ons op gewezen dat met al dat soort weldaden wij toch ook nog goddeloos kunnen blijven. En de bewijzen zijn er, Heere, dat een mens bijzonder bevoorrecht kan zijn en dat een land bijzonder bevoorrecht kan zijn en dat een volk bijzonder bevoorrecht kan zijn en toch de hoogheid des Heeren niet aanzien. O, wij smeken u, doe niet met ons naar onze zonden, maar wilt gij genade geven, ja, die genade erbij geven, Heere, dat we waarlijk en persoonlijk en als kerken en als land en volk mogen leren belijden in oprechtheid tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Dat Heere, gevonden mag worden. En meer gevonden mag worden door de krachtige en heerlijke werking van uw geest. Zegen ons met die bijzondere genade. En geef dat we ons niet verliezen in bijkomstigheden, in vergankelijke dingen, in dingen die toch geen inhoud en geen zin hebben. En dat ons herdenken en onze vreugde zich ook niet mag verliezen in het ijdele. Maar geef dat dat de vrucht mag zijn, Heere, voor ons hier, maar voor allen. Dat gij ons leren wilt, in alle oprechtheid en waarheid, u te vrezen. En zo uitzicht te hebben op die grote toekomst van blijvende vrede voor al uw volk. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 66, het vijfde vers. Net belemmerde onze schreden. gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.